En ik ga vanmorgen spreken over dit boek. Goeie genade. En dat zeggen we vaak als het moeilijk is. Goeie genade. Maar je weet niet half hoe goed die genade is. En Wiebrand zei tegen hem, heb je het over Jozef Prins? Dat is een voorganger uit Singapore, die heeft vooral een boodschap over genade. Maar toen ik dit boekje schreef, toen wist ik nog niks van de boodschap van Jozef Prins. Daar ben ik pas later achter gekomen. Maar ik denk wel dat we in heel veel opzichten op één lijn zitten wat dat betreft. En ik wil met u de Bijbel open doen in Matteüs hoofdstuk 1, het geslachtsregister van Jezus Christus. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar, Peres verwekte Sesron, Sesron verwekte Aram, Aram verwekte Abinadab, Adam Nadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz, Beraga, Boaz verwekte Obed, Berut, Obed verwekte Isa, Isa verwekte David de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rachabeam, Rachabeam, Abia, Abia, Asa, Asa, Jozef, wat Jozef, Joram, Joram, Josia, Jotam, Agas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia, Jegonia en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. Tot zover het lezen van de Bijbel. En wie zegt, dat is mijn favoriete Bijbelgedeelte? Niemand. Dat had ik wel gedacht. Dat is voor mij ook nooit geweest. Maar dat is wel veranderd. Als je pas bekeerd bent en je leest en dan denk je, waarom staat dit nou in de Bijbel, joh? Daar word je toch niet gelukkig van? Allemaal van die namen die je al bijna niet uit kan spreken. Van mensen die je toch niet kent. Wat is het nut ervan? Maar lieve mensen, er staat niks in de Bijbel wat God niet in de Bijbel wil hebben. En alles wat erin staat, heeft een hele diepe betekenis. Alleen, wij hebben openbaring nodig. God moet onze ogen openen. En ik ben ook al 32 jaar christen en het is pas een paar jaar geleden dat ik dit las, dat in één keer bam, God mijn ogen opende. En ik ben zo gefascineerd door dit kleine stukje tekst. Ik ga alleen mijn eerste 6 versen iets uitdelen. En ik geloof ook helemaal dat ik in staat ben om je om te turnen vanmorgen. Dat na vanmorgen gaat dit jouw favoriete Bijbelgedeelte worden. Ja, sommige kijken me aan en zeggen, nou dan moet je van goede huizen komen, maar dan kom ik ook. Want God is mijn vader. En hij is de schrijver van het boek. Allereerst dit is het begin van het Nieuwe Testament. En het begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. Een geslachtsregister is niks anders dan het doopzeelichten van iemand. Waar kom je vandaan? Wat zijn je wortels? Wat zijn je achtergronden? Als je naar Mirjam kijkt, dan weet je dat ze Indonesisch bloed heeft. Ik heb een Indonesische blouse aan, zij heeft Indonesisch bloed. Als je naar mijn vrouw kijkt, dan zie je ook dat zij uit Indonesië komt. Je geslachtsregister vertelt iets over je afkomst, je voorouders, je cultuur, wie je bent, waarom je bent zoals je bent, hoe je denkt. En als je niet op de wereld reist, dan kun je denken dat jij de waarheid in pacht hebt. Maar als je over de wereld reist en je komt met allerlei culturen in aanraking, dan ga je beseffen dat er allerlei expressies zijn. Ook naar God toe in aanbidding. Heel anders dan dat wij dat hier beleven. Mirjam is net in Indonesië geweest. Daar was ik ook. Daar heb ik dit gekregen. Indonesiërs aanbidden anders. Maar dezelfde geest van God. Afrikanen die... Soms kunnen ze geen toon houden. Maar als het over ritme gaat. Er is geen continent waar ze weten wat ritme is. Als Afrika. Maar als het over melodieën gaat, gaan we naar Indonesië. Je wordt helemaal gek van de mooiste melodieën die ze daar hebben, joh. Zit je gewoon te janken, zo mooi is het. Dat is die cultuur. Nou, Jezus, die laat hier iets weten van zijn afkomst. En natuurlijk weten we dat Jezus naar de geest gesproken de zoon van God is. Maar naar het vlees gesproken is hij de zoon van David. Dat gaat over zijn menselijke afkomst. Hij is natuurlijk de zoon van God, maar hij is ook de zoon van mensen. En hij heeft zich dus met de mensheid geïdentificeerd. En dit gaat over zijn menselijke afkomst. Uit het geslacht van David, uit de stam van Juda, uit Abraham, uit Isaac, Jacob enzovoorts. En dan identificeert hij zich hier aan het begin van het Nieuwe Testament met de mensen waar zijn wortels liggen. Hier is mijn voorouders. Nou, als Hitler je voorvader is, dan ga je niet een mooi portret van hem in je hal hangen. waar je trots op bent. Of Mao of Stalin of zo. Die wil niet eens weten. Ik zou je zeggen, het gaat nog veel verder. Er zijn Nederlandse meisjes die gevallen zijn voor een jonge Duitse soldaat in de Tweede Wereldoorlog. En zwanger raakte. En was die soldaat dan een grote viezerik? Die jongen die werd ook maar erop uitgestuurd. En misschien zocht hij wel troost met de meisje. Maar hoeveel van die moeders hebben een ellendig leven gehad? En hoeveel van die kinderen wilden nooit zeggen dat hun vader een Duitser was? Waarom? Dan was je gelijk al gestigmatiseerd. Dan had je gehuild met de vijand. En kan zo'n kind daar iets aan doen? Nee, helemaal niks. En er zijn andere redenen om mensen zich schamen voor hun afkomst. Omdat je vader een moordenaar was. Omdat je vader in de gevangenis heeft gezeten. Of omdat je vader failliet is gegaan. Of omdat hij NSB'er is geweest. Of omdat hij, nou ja, noem het, vul het zelf maar in. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk niks willen weten van hun afkomst. Omdat ze zich schamen. Maar God, Jezus, schaamt zich niet voor zijn menselijke afkomst. En in de katholieke kerk hebben ze iedereen zalig verklaard en heilig verklaard. Maar als je leest, als je pas bekeerd bent, zijn het alleen maar namen voor je. Maar als je de Bijbel kent en je kent de personen achter die namen, dan weet je, dat waren allemaal geen heilige boontjes. Integendeel, dat was een zootje ongeregeld. Die je eigenlijk misschien wel liever niet eens in je familie zou willen hebben. En dan gaan we er even een paar gaan we er uitlichten. Allereerst in vers 3. Dan staat er. En Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Dan zeg je, nou, wat is er nou fout aan? Ja, als je de Bijbel niet kent, dan denk je dat het normaal is. Maar als je de Bijbel wel kent, dan is Juda en Tamar niet alleen maar een naam. Maar dat zijn namen die krijgen een gezicht. En die hebben een verhaal erachter. Want wat blijkt nou? Tamar is niet de vrouw van Juda. Tamar is de schoondochter van Juda. Ik weet één ding zeker. Als ik een tweeling verwek bij mijn schoondochter, dan gaat Lodewijk mij niet meer uitnodigen. Ik zeg niet dat hij niet meer van me houdt, maar hij gaat me niet meer uitnodigen. Ja, misschien om een keer koffie te drinken, maar niet meer om te spreken. En dat snap ik ook wel. Want dat ligt toch wel een beetje moeilijk. Dan zeg je, maar hoe kwam dat dan? Nou, dan moet je wel een beetje het Oude Testament kennen. En dan gaan we even dat plaatje schilderen. En daarvoor moet je een paar dingen begrijpen uit de cultuur en de tijd waarin dat gebeurde. Want het was heel gewoon dat wanneer een jongen trouwde en hij stierf voordat hij een kind had verwekt bij zijn vrouw, dat dan een jongere broer bij die vrouw een zoon zou verwekken, zodat zij in haar ouderdom iemand had die voor haar kon zorgen. Het zwagerhuwelijk wordt dat genoemd. Velen zijn blij dat dat nu niet meer zo hoeft. Hè? Maar dat was cultuurgoed en dat is in heel veel werelddelen, waar geen levensverzekeringen zijn, in de binnenlanden van Indonesië en Afrika, is dat nog steeds de gewoonte. Want daar heb je geen pensioen. Je pensioen is dat je kinderen hebt die voor jou kunnen zorgen. Jij zorgt voor je kinderen als ze zwak en klein zijn. En zij zorgen voor jou als je oud en afhankelijk wordt. En wat wilde het geval? Tamar die verloor haar echtgenoot, want die man, de oudste zoon van Juda, die zondigde tegen de Heer. En God sloeg hem en hij stierf. En Tamar werd getroffen met weduwschap. Een drama. Een jonge weduwe. En toen trouwde ze met die broer van Er, die tweede. En die gozer, ja, dat was ook geen lekkere jongen, want die ging wel met haar naar bed. Maar die ging mooi voor het zingen de kerk uit. Want die dacht, als ik een kind verwek bij haar, dan moet ik 20 jaar voor dat jochie zorgen. En dan moet ik hem opvoeden en dan moet ik zijn studiebeurs betalen en ik moet hem eten geven. Maar hij gaat mijn naam niet dragen. En soms willen wij niet investeren in iets waar onze naam niet aan verbonden zijn. Amerikanen zijn heel slim daarin, die zeggen, geef ons minimaal 1000 euro en wij graveren je naam in de gevelsteen. En dat is gewoon voor ons eergevoel dat we dat doen. Maar mijn vraag is, ben jij ook bereid om te investeren waar jouw naam niet aan verbonden wordt? Waar Gods naam aan verbonden wordt? En dat gaat nog veel verder, want als Onan wel dat kind had verwekt, had hij in het geslachtsregister van Jezus Christus gestaan. Dat weten wij nu. Maar ook hij zondigde en het maakte God kwaad. Waarom? Hij gaf die vrouw valse hoop dat ze nu hun eigen kind zou krijgen. Maar dat kreeg ze niet. En God sloeg ook die man. Dus die jonge vrouw die was nu al 2 keer weduwe geworden. En Juda die had dus al 2 zonen kwijtgeraakt aan die vrouw. En Juda dacht bij mij, niet nog een keer, ik heb nog een zoon. En ik denk dat Juda ook een beetje getraumatiseerd was. En die zei tegen haar, Tamar, ga jij maar terug naar je vaders huis. En als Sela, de jongste zoon, als hij oud geworden is, dan kun je met hem trouwen, volgens de cultuur zo. Maar hij was het niet van plan. Want hij denkt, ja, die vrouw is een mannenverslinder. En zometeen gaat mijn jongste zoon er ook aan. En hij was het niet van plan. En Tamar ging terug naar het huis van haar vader. En ze droeg een weduwekleed. Dat gebeurt in Stapos nog. Dat is mijn vrouw geboren. Je zou niet zeggen, maar die is daar geboren. Maar in Stapos is het zo, als je weduwe wordt, dan draag je ander soort kleuren. En die draag je voor de rest van je leven. En eigenlijk ben je voor de rest van je leven in rouw gedompeld. En dat was in die tijd ook zo. Dus Tamar, die droeg een weduwekleed. En die woonde in het huis van haar vader. En moet je even in de huid van dit meisje kruipen. Zij zal ook gedacht hebben, waarom is mij dit overkomen? Mijn hele jeugd is kapot. Ik heb geen kinderen. En misschien zag ze haar neefjes en nichtjes wel, van haar broers en zusters, bij opa op visite. Maar zij had niemand. En zij dacht, als ik oud word, wie moet voor mij zorgen? En waarom overkomen? Wat heb ik fout gedaan? Lieve mensen, als het in jouw leven moeilijk gaat, dan is het niet altijd een straf voor iets wat jij fout gedaan hebt. We leven gewoon in een gebroken wereld. En soms gebeuren er gewoon ellendige dingen. Waar niks te maken hebt met jouw schuld. Of met jouw zonde. Het was de zonde van haar 2 echtgenoten waardoor ze stierven. Dat was niet haar schuld. Maar ze was zo verlangend om kinderen te hebben. Dat na verloop van tijd stierf die vrouw van Juda. En Juda was alleen over met zijn jongste zoon. En die had schapen, dat was schaapherder. En in de tijd van schapenscheren ging die met zijn vriend zijn schapenscheren ergens in de buurt van het huis van Tamars vader. En Tamar, ja, wat er nou in haar kopje is gekomen, of het nou de hormonen waren of weet ik veel wat, weet ik niet. Maar die kreeg ineens een idioot idee, die deed haar weduwekleed uit. Die ging gesluierd langs de kant van de weg zitten, wat in die tijd de non-verbale communicatie was voor prostitutie. Ik bedoel, als ik met Wiebrand naar de Walletjes ga, dan hoeft hij mij niet te zeggen wie een prostituee is. Want die hebben non-verbale communicatie. Aan hun kledingstijl, de manier van lopen, de manier van kijken en bewegen. Ze etaleren zichzelf, ze verkopen zich. Nou, dat is nooit anders geweest. Alleen in die tijd was de kledingstijl misschien wat anders. Maar als een meisje gesluit langs de kant van de weg ging zitten, was dat eigenlijk een soort van, ik ben beschikbaar voor prostitutie. En Tamar ging dat doen. Maar ze ging, ik weet niet hoeveel mannen ze afgewimpeld heb. Want ze had alleen maar 1 man op het oog. En dat was die schoonvader van haar. En die man die had altijd een vrouw gehad. En nou was die alleen. En hij komt langs. En hij kijkt naar haar. Moet je voorstellen, je schoonvader. Hallo? En hij zegt, hey meisje, hoeveel kost dat? Ja, sowieso zal het toch ongeveer gegaan zijn. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. En ze zei nou, een geitenbokje. Ja, ik bedoel, ze hadden toen nog geen dollars. Een geitenbokje, oké, maar dat heb ik niet bij me. Dan wil ik wel een onderpand hebben. Oké, hier heb je mijn ring en hier heb je mijn staf. En ze doken de bosjes in. Ja, weet ik veel. Er staat niet dat er een bed stond. En na aflang trok die man zijn broek weer recht. En de oude, de gedistingeerde heer ging weer zijn weegs. Moet je je voorstellen, je eigen schoondochter. Het is te gek, het staat in de Bijbel. En weet je wat soms het probleem is met onze kerken? We hebben zo'n taboe om over dit soort dingen te praten, maar het gebeurt wel. En weet je wat nog erger is? Die dingen gebeuren niet alleen in de wereld. Die dingen gebeuren erg genoeg ook onder Gods kinderen. En afijn, na verloop van tijd, en moet je voorstellen, even weer in de huid van Tamar gaat terug naar huis. Die heeft gemengde gevoelens, want die wil graag zwanger worden. En die ontdekt dat ze zwanger is. Wat zou ze tegen de vader gezegd hebben? Hoe zou die gereden? Nou was dat een heidens gezin. Misschien waren die wat, gingen daar iets makkelijker mee om. Maar na verloop van tijd bleek dat ze schot in de roos, ze was zwanger. En na 3 maanden kwam het verhaal ook bij Juda terecht. En wij zijn westerlingen, bij ons draait iets om waarheid of leugen, maar in het Midden-Oosten draait alles om eer en schande. Dat moet je begrijpen, moet je iets van het Midden-Oosten begrijpen. Alles gaat om eer en schande. En hoewel zij een schoondochter was en inmiddels ja, niet meer bij de familie woonde, werd ze altijd nog gezien als deel van de familie. En zij had nu de familienaam te schande gemaakt, want zij was zwanger geworden door hoererij. En als schoonvader was Juda verplicht om het voortouw te nemen, om de schande van de familie uit te wissen. En dat deden ze op één manier, bloedwraak. En hij dacht, ik moet even wat steun hebben. Misschien had hij zijn neven en zijn broers meegenomen. Ik zie dat helemaal voor me. Zo'n meute kerels met fakkels, opgetogen, een hele bende. Opgetogen naar het huis van Tamar's vader met fakkels. Breng die meid naar buiten, ze heeft onze familie... Ja, Juda nam het voortouw, hè. Ze heeft onze familienaam te schande gemaakt. We zullen haar met vuur verbranden. Nou, je zal de vader van Tamar maar zijn. Afijn, die man staat daar te beven en te shaken. Die denkt, eerst heeft ze twee mannen verloren, nu wil de schoonvader haar vermoorden. Maar dan komt Tamar naar buiten met de staf in de handen en de dikke buik. En zegt, de man die de eigenaar is van deze staf, en dit moet u ook begrijpen, in Israël was een staf niet alleen maar een stok. Een staf, daar werden de namen van de vaders, grondvoorvaders, dat was bijna een soort paspoort. Aan die staf kon je zien wie de huidige eigenaar was en uit welke familie dat hij kwam. Dat werd erin gekerfd. Dus iedereen die staf zag, die wist onmiddellijk dat hij van Juda was. Moet je je voorstellen, dan sta je daar met al je broers en je jongste zoon Sela en met je neven en nichten, misschien je neven opgegroeid met fakkels om die griet in de fik te steken. En dan in één keer ziet iedereen die staf. Hoe zou Juda zich gevoeld hebben? Die zou gedaan, jeetje man, kon ik maar onzichtbaar worden. Ik wou dat ik kon verdwijnen. Laat me maar in de grond zakken. Wat heb ik gedaan? Oh, maar ik kon het niet meer ongedaan maken. En ik zie die neef al naar elkaar kijken. Die oude viezerik. Zo. Het zal de relaties behoorlijk ontwricht hebben. En er was geprofeteerd. Uit het geslacht van Juda zou een reisje voortkomen. Het huis van David. En David zou de Messias voortkomen. Als ik nou God was geweest, had ik gezegd. Dat is geen mooi verhaal. Als mijn zoon uit dat geslacht moet voortkomen. Nee, dat gaan we anders doen. We schuiven hem aan de kant. En God had een escape, weet je dat? Hij had zonder dat hij de profetie geweld aan hoefde te doen, had hij kunnen zeggen, ik heb nog een escape. Want er is nog een derde zoon, Sela. En Sela had niks geflikt. Dat was een nette jongen. Die had niet naast de pot gepist, om het zo maar eens te zeggen. Dus hij had kunnen zeggen, weet je wat, we schuiven Juda helemaal naar de achtergrond. Is alleen nog maar een naam in de Bijbel. We gaan Sela naar voren brengen uit het geslacht van Juda. Dus Sela, de zoon van Juda enzovoorts. Dan had de profetie intact gebleven. God had een mogelijkheid om dat te doen, ja toch? Maar hij deed het niet. Hij koos ervoor om het kind wat uit die hoererij geboren was, die tweeling, om een van die tweelingen te kiezen, dat had God gekozen. Dat was een keuze. Hij koos het kind wat uit deze relatie was geboren in zijn geslachtsregister. En ik heb ontdekt waarom God dat doet. God heeft dat gedaan om eigenlijk tegen ons te zeggen, al heb je het nou nog zo verknald dat bij menselijke wijze gesproken het nooit meer goed kan komen, wil ik laten zien dat ik nog steeds jou wil kennen. En dat ik jou steeds nog wil inlijven in mijn geslacht. En dat mijn genade groter is dan jouw zonde. En dat gaat nog veel verder. Want het is namelijk zo. Dat in die daad van hoererij. Je zou zeggen dat is toch niet mooi. Het lijkt er bijna op alsof God ook nog de zonde beloont. Het botst tegen ons menselijk denken aan. Want in die daad. Kreeg Juda, die twee zonen kwijt was geraakt, kreeg er weer twee terug. Hallo? Ja toch? En
Tamar, die twee mannen kwijtgeraakt was. Die kreeg twee zonen. Die had er niet één die voor haar kon zorgen als ze oud wat zou worden. Ze had er nu twee. En ze werden ingelijfd in het geslachtsregister van Jezus Christus. Daarom, dit noem ik goede genade. Denk ik, goede genade zeg. Hoe doet God dat? Dat is nou juist zijn genade. Je zegt, ja, maar dit is toch wel het ergste verhaal. Nee, dit is nog maar het begin. We gaan nog even naar een ander verhaal hiero. Want uiteindelijk, Peres, een van de tweelingen, die verwekt Sesron. Sesron verwekt Aram. Aram verwekt Abinadab. Abinadab verwekt Nachson. En Nachson verwekt Salmon. En Salmon verwekt Boas bij Rahab. Dat is dus 5 generaties later. En dan zeg je, nou, wat is er mis mee? Nou, dat zal ik je zeggen. Want Rahab, heel anders dan Tamar, Rahab was professioneel. Ik bedoel, Tamar heeft 1 keer met haar schoonvader geslapen en dan staat er daarna had ze geen gemeenschap meer met hem. Maar Rahab, die was prostituee. Van beroep. En die had een toplocatie. Bij de muur van Jericho. Een soort de Rosse buurt. Elke handelsreiziger die langs die stad kwam. Ik bedoel, die was gewoon om mannen te ontvangen. En tegen betaling met mannen te slapen. En toen kwamen de verspieders, de twee verspieders, naar Jericho. En die wilden zich een beetje gedijst houden, want die wilden niet ontdekt worden. En die zochten een plek om te overnachten. Maar er was natuurlijk niemand die hun onderdak wilde verlenen. Want iedereen die deed het in zijn broek, die denken, ja, maar die horen bij de Israëlieten. En dan worden we straks gezien als heulen met de vijand. Maar er was er één die zei, oh jongens, kom maar bij mij. Ze was toch gewend om mannen te ontvangen. Dus Rahab stelde haar huis open om die twee verspieders van Israël te ontvangen. En ze sliepen onder het dak van deze vrouw. En afijn, het duurde niet lang of de politie kwam en die zei, waar zijn die verspieders? En ze zei, ik heb ze al lang weg, ze zijn al lang weg. Ze loog erom, want ze had ze verborgen onder het dak. En ze zei, ze zijn al lang weg en ze zijn die kant uit gegaan. En nou komt het, en dit is heel belangrijk. Dan komen die twee gasten tevoorschijn en dan zegt ze dit. Ik weet dat jullie God deze stad in jullie handen zal geven. En ik vrees jouw God. En dit heb ik gedaan om jullie het leven te redden. En wat gaan jullie nou doen om mij het leven te redden? En ik heb daarover gestudeerd en ik dacht, zij was wel een prostituee. En wat ze deed was wel fout. Maar achter haar publieke verschijning zat iemand die wel God vreesde. En jij weet niet altijd wat in het hart van iemand is. Wij beoordelen vaak iemand op zijn verschijning. En ik praat haar gedrag niet goed, want wat ze deed, prostitutie, is niet van God. Dat is duidelijk. Maar zij vreesde God, ondanks dat ze heel verkeerd leven had. En toen zei ze, ik heb jou het leven gered, wat ga je voor mij doen? En toen zeiden ze, als je ons niet verraadt en je hangt dat rode koord uit het raam, dan zal wanneer wij komen om de stad te verwoesten, zal jouw huis zal blijven staan en we zullen jou redden. En ook al je familieleden die schuilen onder jouw dak. Vertel ze maar. En dan komt het, als je erover nadenkt, dit is te gek voor woorden. Dit is echt idioot. Want als je erover nadenkt, was er in heel Jericho maar 1 evangelist. En dat was Rahab, de hoer. Professionele prostituee. En de enige plaats om te overleven, was een bordeel. Nou moet u mij niet verkeerd begrijpen. Ik zeg niet dat je moet naar een bordeel moet gaan om gered te worden. Je moet de Bijbel niet omdraaien. Daar staat het niet. Maar in Jericho. En ik weet, ik schop tegen sommige mensen. Je wordt geschokt in je theologie vanmorgen. Want dat had je nog nooit. Maar ik spreek gewoon uit de Bijbel hoor. En ik heb erover nagedacht. Weet je, soms kunnen wij niet gered worden door onze trots. Want wie wilde nou naar zo'n prostituee luisteren? En in dat huis van haar wil ik al helemaal niet schuilen. Weet jij wat er allemaal voor vuiligheid? En ze moesten een week daar zitten, hè?
Want een week lang liepen ze om de stad van Jericho. Een week lang moesten ze in het bordeel blijven zitten. Voordat uiteindelijk de muren vielen. En het is je menselijke trots dat je je niet wil identificeren met dat soort viezerikken. Om het zo eens te zeggen. En de mensen die niet te trots waren om te luisteren naar deze vrouw. En die niet te trots waren om te schuilen in haar bordeel. Waren de enigste mensen die overleefden. Want heel Jericho werd verwoest en met de band geslagen. Dan zeg je, God, waarom doe je dat nou? Ja, omdat God God is. Omdat God laat zien, mijn genade is groter dan de zonde dan van een prostituee. En gaat nog veel verder. Want toen uiteindelijk de hele stad verwoest was. Toen zei Israël. En weet je wat ik geloof zelf? Ik denk dat Salmon, die uiteindelijk met haar trouwen een van de twee verspieders was. Hoewel ik daar geen theologisch bewijs voor heb, maar dat denk ik persoonlijk. En toen zei Israël, ja, maar wacht even, die vrouw is prostituee. Bovendien is ze een heiden. En een heiden trouwt niet met een Israëliet. Dus ze mag ook niet in het dorp wonen. Laat haar maar mooi in de Zigeunerkamp blijven, buiten het dorp daar. Mag ze wonen, buiten het dorp. En ze woonde buiten het dorp. Maar die Salmon, ja, die was verliefd op haar geworden. En een Israëliet trouwde niet met een Canaanitische vrouw. Dat deed je gewoon. Dat is hetzelfde als dat jouw dochter thuis komt met een Turkse jongen. Is er iets fout met Turken? Nee, op zich niet, maar de meeste zijn wel Mohammedaan. En ik denk dat als jouw dochter thuis komt met een Turkse jongen, een Mohammedaanse jongen, dan zeg je niet, halleluja, prijs de Heer. Dan denk je, jeetje, wat gaat er met mijn dochter gebeuren? Dat is een ander geloof. Ja, toch? En je kunt je voorstellen dat op een dag komt Salomon thuis en die zegt, mam, luister, ik ben verliefd. Oh ja, jongen, op wie dan? Op Rahab. Ik zie gelijk dat gezicht van die moeder al. Waar begin je aan? Ze is geen Israëliet. Ze is een Canaaniet. En weet je wel wat voor verleden ze hebt? Weet jij wat voor ziekte ze onder de leden draagt? En wat als ze terugvalt in haar oude patroon? Hallo? Is dat logisch? Ja, ik denk wel dat het logisch is. Maar was toch een bestiering van God. En hij trouwde met haar. En wat doet God? God zegt, die wil ik ook wel in mijn geslacht hebben. Halleluja. Wat zegt God? Hoeren en tollenaren zullen hem niet voorgaan. Mijn genade is groter dan haar zonde. Ik vergeef en ik sluit daarin, ik lijf daarin in mijn geslacht, in mijn voorgeslacht. En ze krijgen een zoon en die heet Boas. En denk maar niet dat Boas een leuke jeugd gehad heeft. Want hij was een halve Groninger en een halve Egyptenaar, om het zo maar eens te zeggen. Want ja, zijn vader was wel een Israëliet, maar zijn moeder was een heiden. En ik kan me voorstellen dat hij gepest is in zijn jongelingjaren. Hoerenjong, bastaard, halve Mongool, halfling. Ja, je weet hoe hard kinderen kunnen zijn. Denk maar niet dat Boas het leuk gaat hebben, maar die jongen deed het goed. Die deed het hartstikke goed. En die had uiteindelijk een fantastisch mooi bedrijf. En die man die had God lief. Ondanks dat hij misschien wel heel moeilijk gehad had in zijn jeugd. En op een gegeven moment had die man een boerderij. En dan staat er ook. En Boas verwekte Obed bij Rut. Vers 5. Nou, luister. Dit is ook een mooi verhaal. Boas, de hoerenjong dus. Die verwekte een kind bij Rut. Dan zeg je, nou, dat is toch oké? Okay? Ja, dan moet je horen hoe dat zit. Want Rut was een Moabitische. Dan zeg je, ja, wat is daar mis mee? Dat zal ik je vertellen. Toen Lot in Sodom en Gomorra was. Ja, je moet de Bijbel een beetje kennen. Hè? Voor sommigen is het misschien iets te snel, maar anders dat duurt het te lang. En anders moet je mijn boek kopen. Dan staat het allemaal nog in details in. Maar toen Lot in Sodom en Gomorra woonde. En God Sodom en Gomorra wil vernietigen. En God die had besloten, dat was zo verschrikkelijk daar. Hij zei, ik ga die stad vernietigen. En Lot, de neef van Abraham, die was daar gaan wonen. En God die zei tegen Abraham, ik ga die stad vernietigen. En Abraham zei, God doe het niet. En wees genadig. En als er nou 10 zijn, weet je, als er nou maar een paar zijn. En God zegt, dan zal ik de stad niet vernietigen. Maar die kon God niet vinden. Het was één grote bedorven bende. En Lot woonde daar. En toen kwamen die twee engelen. Die kwamen daar bij Sodom en Gomorra. Maar die mannen die gingen naar het huis van Lot om Lot te redden.
vanwege de gebeden van Abraham. En sommige van jouw familieleden worden gered omdat jij voor ze bidt. Als Abraham niet gebeden had, was Lot niet gered. God redde Lot omdat Abraham voorbeden voor hem deed. En die engelen kwamen bij die deur en gelijk die hele meute van kerels bij die deur. Breng die kerels naar buiten opdat we gemeenschap met hun hebben. En het ging niet om koffie drinken. En Lot die schaamde zich zo, die dacht, dat kan niet, dat zijn mijn gasten. Dus die ging naar buiten, die trok de deur achter zich. Dit is echt, mannen, luister nou even. Dit doe je mij niet aan, dat zijn mijn gasten. Hier heb je mijn twee dochters die nog met geen man gemeenschap hebben gehad. Weet je wat ons probleem is? We lezen de Bijbel, maar we lezen niet goed. Toen ik dat las, toen dacht ik. Ik wou die Lot gewoon een dreun voor zijn hassen geven. Idioot! Dat doe je dan niet met je eigen dochters. Maar die dochters hadden geluk. Want die kerels waren niet in meiden geïnteresseerd. Ja, zo was het gewoon. En die werden zo kwaad. Die zeiden, je bent hier een vreemdeling. Kom je ons de les nu leren? Dan zullen we jou eens even mores leren. En ze liepen te hoop. En ze wouden Lot in elkaar rammen. En zijn hele huis molesteren. En toen kwamen die twee engelen. En die sloegen iedereen met blindheid. En hij leidde hun uit. En Lot vluchtte. Moet je voorstellen wat een trauma dat is. Want er staat dat het dal van Sodom en Gomorra was zo mooi als het Hof van Eden. Dat moet verschrikkelijk mooi geweest zijn. Een prachtig dal. Helemaal groen. Doorwaterd. En lushful. Helemaal prachtig. En in één nacht. Ik bedoel, eerst wil je vader je overleveren aan de homo's. Vervolgens moet je vluchten. Je moeder die wordt een zoutpilaar. Je draait je om. Heel je stad, al je hebben, je huis, alles wat je hebt, in vlammen opgegaan. En ze vluchten de berg in. En dan gaan wonen in een grot. Vanuit een penthouse in een grot. En dan woont Lot daar met zijn twee dochters in een grot. En niemand wil contact met ze. Want het waren toch al buitenlanders. Het waren toch al allochtonen. En ze wonen daar met hun oude vader en ze beginnen daar een beetje landbouw te bedrijven en te overleven. En uiteindelijk zeggen die meiden, joh, dat wordt niks, want er is geen man hier die met ons wil trouwen. Wij worden toch al gezien als een spooky mensen. Wij zijn de enige overlevenden van die ramp. Er wil niemand met ons trouwen. En wie moet er straks voor ons zorgen als wij oud zijn? Wij hebben geen man, we hebben geen kinderen. Nou, zei de oudste, weet je wat? We hebben hier wijn verbouwd. We zullen vader even dronken voeren. En dan duik ik met hem in bed. En dan morgen, dan doe jij het. Het was incest, maar dan andersom. Het was niet vader die je dochter verkrachtte. En van wie hadden ze dat idee gekregen, dacht je? Misschien wel van hun eigen vader. Die zijn dochters wou uitleveren aan die homobende. En zo ging het. De oudste die dook met de vader in bed. En die was zo bezopen dat hij niet eens wist dat hij gemeenschap had met zijn dochter. En ze werd ook prompt zwanger. En toen zei de oudste tegen de jongste, want dat is... Voorbeeld doet volgen. Die zei nu jij en die deed hetzelfde. En de oudste kreeg een zoon en die heette Moab. En de jongste kreeg een zoon en die heette Ammon. De Moabieten en de Ammonieten. En als je in de Bijbel bestudeert, dan zul je ontdekken dat door de hele geschiedenis heen, de Moabieten en de Ammonieten, dat is een vijandig volk. En Israël werd gezegd om geen vriendschap met ze te sluiten en geen verbond met ze aan te gaan. En ook niet met ze te trouwen en een huwelijk met ze te sluiten. Maar wat gebeurt er? En dat is heel bijzonder, dat weten heel veel mensen niet. Maar het woord Moab, dat betekent letterlijk zoon van mijn moeders vader. Dus als iemand zei, hallo, ik ben een Moabiet. Dan zei hij eigenlijk, hallo, mijn opa is mijn vader. Dat zei hij eigenlijk. En moet je voorstellen, dan is Naomi, die is gevlucht met haar man naar het dal van Moab... Vanwege hongersnood, dan sterft haar man. Haar zonen zijn getrouwd met Moabitische meisjes, die sterven ook. En dan is daar Naomi de weduwe vrouw met haar twee schoondochters die weduwe zijn. En die komt dan terug, Naomi met Rut, de Moabitische, die komt terug. En die zijn aan de bedelstaf, die gaan naar de voedselbank om het zomaar eens te zeggen. Die gaan proberen de restjes van het land te halen, waar toegestaan was voor de arme mensen. En dat doen ze op het veld van dat hoerenjong, Boas. En Rut is daar dus dat graan van het land aan het halen. En Boas komt op een dag inspecteren en die kijkt over die landerijen. En die ziet die mooie meid en die zegt, jeetje, wie is dat? En ze zeggen tegen Boas, dat is Rut, de Moabitische. He, begrijp je het nu? Dus ik kan me zo voorstellen dat Boas zei, een Moabiet, dat gaat niet. Maar hij ging toch met haar trouwen. En weet je waarom? Ik denk dat Boas zei, wat maakt het uit als zij een Moabiet is? Al maakt het uit, al komt ze uit een incestverleden. Ik ben ook maar een hoerenjong. Weet je wat ik geloof? Ja, ik gebruik misschien wel hele duidelijke taal. En misschien bent u erdoor gechoqueerd. Maar dit is de realiteit van de Bijbel. Weet je wat ik geloof? Als je weet hoeveel genade je zelf hebt ontvangen, word je wat milder tegen andere mensen. Want je kan, als je zo'n nette burger, brave burger bent, kun je zo gauw misschien je neus ophalen voor iemand die uit een heel gebroken verleden komt. Maar Boas wist waar hij zelf vandaan kwam. En die wees haar niet af. En hij trouwde met haar. En hier zie je dat God dus ook incestslachtoffers en hoeren en prostituees en overspelers allemaal inlijft op grond van zijn eigen keuze in zijn geslacht. Hij zegt, niemand wil jou kennen, want je komt uit een incestverleden, maar ik wil jou inlijven in mijn geslacht. En zij kregen een zoon en die heette Obed. En Obed kreeg een zoon die heette Isaï. En Isaï is de vader van koning David. Koning David, wat een mooie koning, hè? Ja, dat dacht je. Op een dag was koning David, dat is vers 6. Ik ga bijna afronden, hoor. Dan staat er dit. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Nou, als ik een vrouw, een kind verwek bij de vrouw van een ander, en dan ook nog een keer de man vermoord, nou, dan is er helemaal geen kerk meer in Nederland die me ooit nog meer wil hebben. Maar dat deed David wel. Want op een dag dat hij op het veld had moeten vechten, was hij thuis gebleven en liep over zijn dakterras. En dan zag hij daar een prachtige vrouw, Batseba in bad. Ook onnozel van Batseba om dat in de tuin te doen. Ik weet niet of dat toen gewoonte was, maar als hij haar kon zien, kon zij hem ook zien. Ik bedoel, ze had wel een beetje de verstand mogen gebruiken. En dan krijg je dat de hormonen en demonen, die hebben dan een complot samen. Elke man weet waar ik het over heb. Want zo werkt dat. En als die samenwerken, dan raak je je verstand kwijt. En toen zei David tegen een van zijn mensen, wie is die vrouw? En ze zeiden, dat is Batseba, de vrouw van Uria. Hij wist dus heel goed dat het om een getrouwde vrouw ging. Maar hij nodigde haar uit op het paleis. En ze waren alle twee fout. Want zij had moeten zeggen, blijf met je fikken van me af, al ben je de koning. Ik weet niet of ze veel affectie van haar eigen echtgenoot kreeg, maar het is niet goed te praten. Maar David stond meer in gezag. Merkwaardig is in het hele verhaal dat God nergens Batseba ter verantwoording roept. Nergens. Wel David. David stond hoger in gezag en was verantwoordelijk. Hij had met zijn vingers van haar af moeten blijven. Maar dat deed hij niet. En zij liet zich ook verleiden. En ze hadden gemeenschap. En ze was gelijk raak ook. Ze was gelijk zwanger. En liet het aan David weten. En David dacht, nou heb ik de poppetjes aan het dansen. Hoe los ik dit op? En dat is vaak het probleem. Wij denken dat we onze zonde oplossen door het te verdoezelen. Maar dat werkt niet zo. En David zat in een kramp. En hij denkt, hoe kom ik hieruit? En God stuurde de profeet. En die confronteerde hem keihard met zijn zonde. En als God je confronteert, doet hij dat niet om je af te branden. Dan doet hij dat omdat hij een genade God is. God was er niet om uit om hem af te branden, maar God wist, David komt hier zelf niet meer uit. Hij zit zo vast in zijn eigen probleem. En dan confronteert hij hem, en dan vind ik het mooie van dit verhaal. Op het moment dat David wordt geconfronteerd met zijn zonde door de profeet, is het eerste wat David zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Bid dat de Heere mij genadigd is. In hetzelfde vers staat dat de profeet zei, de Heere heeft u uw zonde vergeven.
Die zei niet van ja, ga eerst maar zo 10 keer op je knieën naar Rome. Even zien of je het wel meent. Hij kreeg onmiddellijk vergeving. Maar u moet wel één ding begrijpen. De vergeving van je zonde vernietigt nog niet altijd de gevolgen van je zonde. Dat zijn twee verschillende dingen. En God zei ook, maar dat kind zal sterven. En u weet, dat heb ik even overgeslagen, om het probleem op te lassen, had David Uria uitgenodigd, de man van Bathsheba, op het paleis, een dinertje aangericht. En zei, ha, Uria, hij had met zijn vrouw geslapen. Ha, Uria, ik heb een leuk dinertje voor je. Leuk, hè? Kom maar even. En als je klaar bent, mag je lekker naar huis, hoor, naar je vrouw gaan slapen. Want hij dacht, als die man dan met zijn vrouw slaapt, lijkt het net of ze zwanger is geworden van hem. Maar dat deed die man niet. En de tweede keer ook niet. En toen dacht David, hoe los ik dit op? En toen kreeg hij een duivels idee in zijn hoofd. En hij dacht, weet je wat, ik zet hem in de frontlinies en de Filistijnen zullen hem dan doden. En de generaal deed mee in het complot. En David werd in de frontlinies gezet in een strijd. En hij zei, Uria, en hij zei, als de Filistijnen aanvallen, trek je terug, zodat Uria gedood werd. Maar wie was eigenlijk de moordenaar? David was de moordenaar. Hij liet hem wel doden door de hand van de vijand, maar hij was eigenlijk de moordenaar. En toen ontfermde hij zich over die arme weduwe vrouw. Wat een goede koning hebben we toch. Maar de Bijbel zegt, het was kwaad in de ogen van de Heer. En lieve mensen, wil jij zo iemand in je portrettengalerij van je voorouders, dat je denkt, die moordenaar, die overspeler, en die hebben ook een hoogverraad, dat heeft Clinton nog niet eens gedaan. Ik bedoel, dit is toch nog veel erger. Die heeft gewoon een man vermoord en die heeft een generaal in een complot betrokken. En dan wordt hij geconfronteerd. En David erkent zijn zonde en God vergeeft hem. En weet je wat merkwaardig is? En ik zeg niet dat je het ene verhaal is het andere niet. David is nooit uit zijn koningschap gezet. Nooit. In ons land zouden we zeggen, als iemand dat geflikt hebt, die moet je ook nooit meer uitnodigen. Die moet je niet eens meer kennen. Die hoort er niet meer bij. Maar Gods genade is groter dan dat. En wat me het meeste fascineert, en daar ga ik mee afsluiten, is dit. Dan sterft die baby die ze krijgen. Dat was voorzegd. En de man was gestorven. En ze waren vergeven. Maar dat is het punt. Je kunt soms worstelen om vergeving te ontvangen. Je kunt je voorstellen dat David en Bathsheba heel wat avonden samen elkaar niet eens durfden aan te kijken. Ik dacht, ja, God heeft me wel vergeven, maar wat heb ik haar aangedaan? Ik heb haar man vermoord. Ze heeft nu een dood kind. Dat allemaal door mijn schuld. En misschien dacht Bathsheba ook, als ik me niet had laten verleiden, als ik me niet in de tuin had gebaat, als ik nou maar nee had gezegd. Ik kan me voorstellen dat je kunt worstelen, dat je weet wel met je hoofd dat God je hebt vergeven, maar met je hart kun je het toch maar zo moeilijk pakken. En dan wordt Bathsheba zwanger. En weet je, dit is zo'n onvoorstelbare openbaring van Gods liefde. Want wij zouden zeggen, die relatie is fout begonnen, daar kan nooit meer wat goeds uit voortkomen. Maar God zegt, als er echt berouw is, en als er echt bekering is, dan is er een nieuw begin. En dan komt er wel iets goeds uit voort. En als Bathsheba dan zwanger is van Salomo, dan komt dezelfde profeet en die zegt, dit kind zal je dit jaar heten, want de Heere heeft hem bijzonder lief. Was een jongen. En je dit jaar, dat betekent letterlijk de geliefde des Heren. En het ging over Salomo. Want David en Bathsheba noemden hem Salomo. Maar God noemde hem mijn geliefde. En Salomo betekent ook vredevorst. Shalom komt het vandaan. En Salomo was de zoon van David. Je kan dus eigenlijk zeggen dat er van de zoon van David 3 namen zijn. Hij heet Jedidja, mijn geliefde. Er is maar 1 andere persoon in de hele Bijbel die mijn geliefde wordt genoemd. Dat is Jezus. Er is maar 1 andere persoon die koning van vrede wordt genoemd. Dat is Jezus. En er is maar 1 andere persoon die de zoon van David als erenaam draagt. En dat is Jezus. En het Nieuwe Testament begint met deze woorden. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. Lieve mensen, begrijpen wij Gods genade eigenlijk wel? Je zou zeggen, ik wil nooit die naam als een erenaam. Het hele Nieuwe Testament begint. Ik bedoel, als er één bazuin van genade wordt geblazen in vers 1 van het Nieuwe Testament. Is dat God zich niet geschaamd heeft. En Jezus zich niet geschaamd heeft. Om te zeggen, mijn genade is groter dan overspel, dan hoererij, dan moord, dan wat dan ook. En ik wil jullie kennen. En hoeren en tollenaren zullen jullie voorgaan. En lieve mensen, u moet deze boodschap niet verkeerd begrijpen. Dit is geen vrijbrief om te zondigen. Want Jezus heeft een onvoorstelbare prijs betaald aan het kruis om die genade mogelijk te maken. Maar ik wil dat u vanmorgen begrijpt. En als je het nog meer wil, neem dat boek mee. Lees het, bestudeer het. Ik zal je zeggen, voor mij is Matthäus 1 een van mijn lievelingsversen geworden. Dat ene vers is voor mij de loftrompet, het eerste vers van het Nieuwe Testament. Dat God eigenlijk zegt, ik ben groter dan de zonde van de mensheid. De eerste keer dat ik hierover sprak, ergens in Maastricht, was Daniel, mijn zoon, bij me. Hij zei, pap, weet je wat ik denk? Gods genade is groter dan de zonde van de hele wereld bij elkaar. En ik dacht, wat een mooie waarheid is dat. En dat is het ook. Gods genade is groter dan jou en mijn zonde bij elkaar. Alleen je moet komen in het licht. Want die genade is niet gratis. Ja, hij is wel gratis, maar hoe zal ik het zeggen? Er is een voorwaarde aan verbonden. Als je geen berouw hebt, als je je niet bekeert, zonder echte berouw en zonder echte bekering, kun je geen aanspraak maken op echte genade. Het is geen vrijbrief om te zondigen. Maar als je berouw hebt en als je je bekeert van je zonde, dan zal een ander je misschien nog tot in lengte van dagen afbranden. Maar God zegt, ik vergeef je, ik was het weg en ik ga weer een nieuw begin met je. Amen.